Welkom bij Radio Mundel. Dit is Radio Mundel.
Hoi, ik ben Saskia de Haas, schrijver bij Paleis voor Volksvlijt.
Ik ben Ronald Schenk, speler bij Paleis voor Volksvlijt. De komende 8 weken gaat Saskia op verkenning, in de Mundel. De wijk die ooit begonnen is als een echte arbeiderswijk. Wie zijn nu de bewoners? En wat maakt de Mundel de Mundel? In 8 afleveringen neemt ze mee. Ze gaat praten met verschillende bewoners van alle leeftijden en met winkeliers. En probeert erachter te komen welke verhalen er in de wijk spelen. Deze week ontmoet ze Muntelaar Anja van Kleef van de Wijkrand. Ze zit tegenover Saskia in de ontbijtzaal van de Zoete Moeder, het kloosterhotel in de Mundel. Ze eten een gebakje dat ze zelf hebben meegenomen. Anja's lichte grijze haren hangen los op de schouders. Ze heet een pony, net als Saskia. En ze draagt een warm vest.
Het is zondagochtend begin november. Het ontbijt is net voorbij en de laatste hotelgasten verlaten pratend de zaal. Aan het tafeltje achter Anja zit Toon, haar man. Hij leest de krant. Anja en Toon wonen inmiddels al heel wat jaren in de Mundel.
Wij wonen hier sinds het begin van, onze oudste zoon was 4 maanden toen kwamen we hier wonen. Want Toon, mijn echtgenoot, die was leraar Engels aan de IVO-MAVO. En die was toen de tijd in de Jan Schufferlaan. En wij woonden in Breda en wij vonden het handiger om in Den Bosch te gaan wonen. Ik gaf daar ook wel les, maar ik dacht, dat kan ik hier ook. En ik gaf maar een paar uur les aan bejaarden, groepen bejaarden. Dus,
wat voor les?
Ook Engelse les. Wij kenden elkaar van de opleiding. Dus dat is al heel lang geleden. We zijn al bijna 50 jaar getrouwd. Dus wij gingen hier wonen. En onze zoon was 4 maanden oud. En toen kwamen we terecht in de IJsselsteinstraat. Daar konden we, een vrienden had ons daarop gewezen. Dat was te huur. En daar konden we terecht. Dus daar hebben we, ik denk, 5 jaar gewoond in de IJsselsteinstraat. Maar dat was een heel andere tijd dan nu. De IJsselsteinstraat is om de hoek bij het Taxandriaplein.
Ja.
Nou, en het Taxandriaplein, daar kwam je liever niet.
Dat, nee, want?
Ja, daar lagen heroïnespuiten in het rond. En het was een beetje een afstandsterrein. En we maakten ons echt zorgen in verband met onze zoon. Als die op zou groeien, je zou willen dat hij kon spelen in de wijk. Maar dat kon je daar kon je hem niet naartoe sturen. Dus we zijn verhuisd naar de Van Noorenborgstraat. Toen, Jan was toen 4 jaar, 4, 5 was hij.
Maar dat is nog steeds dichtbij, bij het plein, toch?
Ja, nog steeds dichtbij, maar de Van Noorenborgstraat is wezenlijk iets anders. Dat was niet zo'n dreiging van dat plein, zeg maar. Maar in de loop van de tijd is dat natuurlijk helemaal veranderd. Dat ze je ongetwijfeld nog veel tegenkomen. Hoe het Taxandriaplein in de loop van de tijd veranderd is. Tot een centrum van de wijk waar iedereen graag naartoe gaat met zijn kleine kinderen. En dat is fantastisch. Gewoon vanuit de mensen zelf is dat ontstaan.
Door de jaren heen.
Heel oorspronkelijk was de Van Noorenborgstraat bijvoorbeeld een chique straat. Die was bedoeld voor leraren, advocaten, notabelen. Maar in de loop van de tijd zakte dat een beetje af. En op een gegeven moment is er toen een renoveringsproject gekomen van de gemeente. Voor Ja, ik weet niet hoe ver dat reikte, maar in ieder geval in onze straat. En je kon daarop intekenen en dan kreeg je een massa subsidie. En dan werden die huizen opgeknapt, schoongemaakt en een nieuwe goten, nieuwe daken, wat er nodig was. En dat heeft de straat een flinke oppepper gegeven. En het Kapelaan Koopmansplein is enorm opgeknapt. Die plantsoenen en zo die je daar nou ziet met die bomen en zo. Ja, dat is nog niet zo lang. Dat was eerst heel anders. Toen wij kwamen stonden daar enorme bomen. En die zijn weggehaald en liep daar die grote weg doorheen. En ja, ik vond het helemaal niks meer. Maar nu is het een goed plein. En de weg is ook niet meer zo druk. Over de Jan Schufferlaan naar de Jan Labarlaan. Omdat verderop is het afgesloten voor verkeer. Dus dat is niet meer zo'n doorgaande weg. Dus dat hebben we allemaal zien veranderen. En je ziet ook dat het de mensen stimuleert om iets aan hun omgeving te doen. Iedereen, naarmate het mooier wordt, raken mensen ook meer betrokken om er iets aan te doen. Hè? Om tuintjes bij te houden en zo. Ja, ik heb het zien veranderen.
Wonen op de Muntel.
Ja, zou u een huis willen omschrijven? Hoe ziet uw huis eruit?
In een rijtje. De Van Noorenborgstraat is een beetje in een bocht gebouwd. Wij zitten precies in een bocht. Ja, van buiten ziet het er vrij klein uit, maar het zijn eigenlijk best grote huizen. Tenminste, voor ons tweeën vinden we het nu al te groot eigenlijk. Dus, want je hebt beneden zo'n kamer en suite, hè, met schuifdeuren en van die kasten aan weerskanten. Dat hebben wij ook heel bewust zo gelaten. Dat bleek ook heel praktisch. Toen de kinderen groter werden en dan met van die luidruchtige tieners, weet je wel, dan zaten wij gewoon met de schuifdeuren dicht. Hè. Je ziet er veel mensen slaan die deuren eruit, maar dat is eigenlijk jammer. Hè. En van die granito in de gang, weet je wel, vonden we ook heel mooi. Er zitten wel grote barsten in en we dachten ooit, dat laten we maken. Maar die makelaar zei, och, waarom zou je dat doen? Je mag toch wel zien dat er geleefd is. En daar had hij eigenlijk wel gelijk in. Nou, boven heb je dan grote slaapkamers. De eerste bewoners waren de dames Hammegger en hun broer. Dus die woonden daar met z'n drieën. En het schijnt dat die broer op zolder heeft gewoond. Want het is een grote zolder. Met twee kleine kamers en een grote ruimte. En in het midden is die wel 4 meter hoog. Dus dat maakt het huis echt ruim. Dus het zijn mooie huizen.
Mijn ook een tuin achter?
Nou, zo kan je het niet noemen, nee. Het is een plaatsje, maar Toon gooit er zoveel mogelijk groen in wat ik kan. Nee hoor, je kan best lekker buiten zitten en er staat een appelboom en een sering en rozen en een hele hoop bloemen. Dus daar is allemaal plaats voor en dan kan je ook nog zitten. Toen we uit Breda kwamen, viel het ons wel op hoe klein de plaatsjes zijn in deze wijk. Hoe klein dat eigenlijk is opgezet.
De Muntel Wijkkrant.
Ja, het gekke is dat heel veel mensen denken dat het maandelijks is, maar hij komt maar 5 keer per jaar uit. Want ik heb dat verschillende keren getest en dan vroeg ik, hoe vaak denk je dat die komt? Nou, iedere maand denk ik, nee hoor. Maar 5 keer, dus dat is blijkbaar genoeg. Ja, hij bestaat al heel lang. Dat wil zeggen, er is al heel lang een wijkkrant in de Muntel. En eerst was dat vooral iets wat samenhing met de wijkraad. Dat was zo'n groen gestenseld boekje. Jacques Wolfensperger en zijn vrouw hebben dat heel lang in de lucht gehouden. Die stenselden thuis zelf die boekjes, iedere keer weer. En daar stond dan ook het parochienieuws en zo. Maar dat hield op. En op een gegeven moment heeft Tom Rikse van wat toen Divers was, de welzijnsorganisatie, die dacht, die wijk heeft een krant nodig. Want het was een beetje los zand. En die krant zou helpen om die samenhang wat meer tot stand te brengen. En daar was ik het mee eens. Ik had ook zo'n idee van, ja, er is geen samenhang. Mm-hmm. Dus ik heb me aangemeld om mee te doen. En dat was in, ik denk ergens in 96 of 97 of zo. Ik weet niet. Rond die tijd. We komen er niet goed achter wanneer het was. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Maar toen ben ik er een tijdje uit geweest. Een paar jaar. En toen was er weer een wisseling en die krant dreigde weer te zielen te gaan. Toen ben ik weer teruggekomen. En dus dat is echt al heel lang geleden. Ja, de krant is wel steeds belangrijker geworden als platform voor buurtgenoten om dingen kwijt te kunnen. En we krijgen tegenwoordig ook ingezonde post, wat eerst niet zo was. Dan mensen reageerden heel moeilijk, maar ja, hij wordt steeds belangrijker. Hij komt,
op wat voor manier dan? Of wat
is, nou, hij komt op iedere deurmat, zeg maar. Oh, ja. In ieder huis, dus iedereen ziet hem. En ik kom heel veel mensen tegen die zeggen, oh, ik lees hem van voor tot achter, helemaal. Dus ja, dat geeft toch iets van een verbinding. Mm-hmm. En als mensen iets te melden hebben, dan denken ze steeds vaker aan de wijkrand. Hij komt maar 5 keer per jaar, dus dat is een beperking. Daarom willen wij heel graag samenwerken met de wijkwebsite, de Buurtkeep. Die vinden we ook heel belangrijk. Maar die bereikt niet iedereen. Dus samen kunnen we natuurlijk heel veel doen.
Ja. Dus, wat voor dingen staan er dan als mensen iets willen delen in de wijkrand? Wat zijn dan voor verhalen?
Ja, het zijn toch vaak organisaties die iets kwijt willen. Die een activiteit melden of zo. Of wij komen zelf achter iemand die iets leuks doet of iets interessants. En die we dan interviewen. Iemand uit de wijk. Of ja, nu speelt weer dat Citadelhofje. Dat, mm-hmm. Ja, dat wordt gedreigd dat afgebroken wordt. Ja, dat maakt verlies natuurlijk.
Ja.
Dus,
ja, dus dat soort dingen die in de wijk spelen, ja, die worden dan ook in de wijkkrant.
Ja, ik wil altijd wel heel graag dat het inderdaad wijkgericht is. Want we krijgen heel veel post van mensen die zeggen, kan dit in de wijkkrant? En dan gaat het over iets wat over heel Den Bosch speelt. Ja, dat kan je ook in het Brabants Dagblad lezen, oh ja, of in de Bosse Omroep of zo. Ja. Dus het moet echt wel in de wijk spelen. We hebben ook een pagina wijkgericht. En die is van wijkmanager Marie-Louise Klaasens.
Ja.
En die geeft aan ons door waar ze het over wil hebben op die pagina. Mm-hmm. En wij maken dan die pagina. Dat is ook zoveel mogelijk gerelateerd aan de wijk. Dus wat de gemeente kwijt wil over de wijk. Dat.
Buurtfeesten en zo.
Je ziet in de hele Muntel dat er hele hechte burengroepen zijn. Dat mensen echt erop uit zijn om elkaar te kennen met van die walking dinners en zo. En we hebben er nou binnenkort ook weer een. Dan kun je je aanmelden. Er zijn van het buurtcomité die dat organiseren. Dan krijg je op die avond 4 mensen te eten uit de wijk. En je weet niet wie. En dan maak je een voorgerecht of een hoofdgerecht of een nagerecht. Dat krijg je dus te horen wat je moet maken. En dan eerst het voorgerecht en dan verhuis je naar een ander huis. En daar zie je weer vier andere mensen. En daar krijg je het hoofdgerecht.
En zijn er nog meer van dat soort dingen als jullie in de wijk doen?
Ja, er worden regelmatig feesten georganiseerd. En wijkfeesten, weet je wel, dat soort dingen. En we hebben natuurlijk in 2020 100 jaar Muntel gevierd. Ja, nou ja, toen dat die 20er jaren eraan kwamen, dan zoomt dat natuurlijk een beetje rond. Van ja, de wijk is in de 1920 rond die tijd gebouwd. Eigenlijk bijna in één keer. Dus en toen heb ik gedacht als vertegenwoordiger van de wijkkrant, nou, dat is iets waar de wijkkrant iets mee zou kunnen. Ja. Dus toen hebben we opgeroepen met het idee van laat 1000 bloemen bloeien. Zo van, heb je een idee voor 100 jaar Muntel om dat te vieren? Want de wijkkrant wil de samenhang in de wijk bevorderen. Dat is onze missie. En dit leek me iets wat dat echt zou kunnen doen. En in dat kader hebben we toen in de Slinger een avond gehad waar mensen met ideeën kwamen. Er waren goede ideeën. En, dus heel veel van gerealiseerd, maar ook heel veel niet, omdat ja, toen kwam corona ertussen. Mm-hmm. Dus toen konden dingen niet doorgaan. Maar er was bijvoorbeeld een fantastische fototentoonstelling in de Slinger. Daar kon je toch naartoe. En oude Muntelaars kwamen uit alle windstreken daarop af om dat te bekijken.
Hoe heet dat? Muntelaars? Of zeg je dat zo?
Ja, volgens sommigen moet ik zeggen muntelnaars, maar ik vind dat een raar woord, dus ik zeg altijd muntelaars.
Muntelaars. Ik vind muntelaars wel leuk. Ja.
Maar, en er was een muntelquiz, die was ook heel, heel erg leuk. Dat mensen zeiden, goh, dat moeten we vaker doen. De wijkkrant heeft een verhalenbundel uitgegeven, muntelverhalen.
Ja.
En we hebben in samenwerking met de paadjesmakers een muntelwandeling uitgebracht. Een gids om door de Muntel en omgeving te wandelen met heel veel toelichting van bekende historici als Frans van Gaal.
Ja.
De jaren heen.
Je hebt het wijkgebouw, de Slinger, en je hebt het Alexandriaplein. Dat zijn dingen waar. Ja, en winkels, hè. Vroeger waren er nog veel meer winkels. Maar ja, daar komen mensen naartoe. En je hebt de Kokot, waar vroeger een bakker zat. En waar vroeger een kapper zat. Daar wonen nu mensen. En een andere kapper wonen ook weer mensen. De groentezaak is een woonhuis geworden. Ja, alles eigenlijk. Wat had je? Rudy de King Kong. Rudy de King Kong, ja. Dat was een soort, een grote, ja, wat kocht je daar? Gordijnen en vloerbedekkingen en zo. En daarnaast was een slager. Daar zie je nog een varkentje in het raam, volgens mij. Als je kijkt, dat is tussen de apotheek en de andere hoek in. Zie je een glas en loodraam met een varkentje erin. Als dat niet inmiddels ook al weg is. Maar daar was een slager. Ja. En er was zelfs een kledingzaak waar nu Asset de makelaar zit. Dus het was heel gevarieerd, maar dat is duidelijk teruggelopen.
De Muntel in een beeld.
Ja, ik ben geen kunstenaar, maar het zou iets moeten zijn waar samenhang uit blijkt en creativiteit. Iets wat hoger reikt, zeg maar. Zoiets zou er moeten. En het zou echt op Of het Kappelen Koopmansplein, daar mag het ook staan. Dus misschien krijgt het daar meer aandacht. Ja, iets abstract, maar misschien vinden mensen het leuker om iets concreters te hebben. Ik zou niet weten wat dat zou moeten zijn. Misschien is er wel iemand dat een echte oude muntelaar, want dat ben ik natuurlijk niet, een echte oude Bossenaar zou kunnen zeggen van nou, die persoon staat model. Maar dat durf ik zo niet te zeggen, wie dat zou moeten zijn.
Studenten op de Muntel?
Die hebben een andere manier van wonen. Hè? Gooien hun fietsen voor op de stoep. En ja, een tuintje, dat is al helemaal niet bij. Aan het afval in de voortuin, dat soort dingen. Dus het werd echt te veel en toen is daar een stop op gekomen. Je ziet een beetje hetzelfde nu met arbeidsmigranten. In de Van Doornborgstraat zijn 4 woningen aangekocht met het doel om arbeidsmigranten op te nemen. En verderop wonen ook arbeidsmigranten. En ja, die wonen daar maar 3 maanden. En dan wisselt het weer. En die spreken geen Nederlands. Dus er is heel weinig interactie. En dat wordt door de mensen in de directe omgeving daarvan echt als een probleem ervaren. Er zijn, ik ken mensen die gaan nu verhuizen. Dus dat is...
Ja, om die reden? Ja. Op dus wat voor manier is het dan een probleem? Wat is dan de...
Heel veel geluid en drank en dat soort dingen. Ja. Ik heb er zelf geen last van, want ik woon een stuk verderop. Maar als je ernaast woont, is het blijkbaar niet uit te houden.
En zouden jullie nog uit de Muntel willen vertrekken? Of is dit al echt een...
Wij zoeken wel een kleinere woning. En die is in de Muntel op het moment. Dan moet je maar net tegenaan lopen. Dus als wij iets vinden wat niet te ver weg is. Nou ja, we hebben al een beetje onze eisen op losgelaten. Maar eigenlijk de grote voorkeur heeft de Muntel toch wel. Dat zou het fijnste zijn.
Na een uur verlaten Anja en Toon de zoete moeder. Ik drink nog een kop koffie en maak daarna nog een wandeling door de wijk.
Ondernemer van de week.
Vandaag stap ik spontaan binnen bij bloemwinkeltje Jet in de Van Doornborgstraat.
Nou, ik zit hier nu 8 jaar in de woonwijk De Muntel. En het is een heel gemêleerde wijk van jong, oud, studenten, noem maar op. Van hele nette dames, heren, tot echte Bossenaren. Waar ik onderhand ook al weer bij hoor, zeggen we dan. Ja, dat is denk ik allemaal wel een klein beetje. Als ze bloemen kopen, 9 van de 10 keren, dan hebben ze altijd wel iets te praten van waarom ze het bloemetje kopen. Of het is voor een verjaardag, of dat er iemand is overleden, of ze hebben een bruiloft, noem maar op. Het is altijd wel een reden om een bloemetje te kopen. En dan wordt 9 van de 10 keren altijd wel verteld.
Ja, ik krijg een beeld van wat er speelt in een...
Als jij een bloemetje koopt, dan zeg je van ik kom een bloemetje kopen. Nou, is voor een verjaardag. Als jij gewoon heel stil bent, dan ga ik gewoon zelf vragen. Is voor een verjaardag, is het, noem maar op. En ja, goed, daar spring je dan gewoon in. Maar 9 van 10 keer, iedereen vertelt er zelf wel.
Ja. En worden ook wel eens hier in de wijk dingen georganiseerd? Zoals bijvoorbeeld een wijkfeest of een buurtfeest. En doet u daar dan al mee als winkel zijnde?
Als ze me vragen om hulp, dan wil ik altijd klaarstaan. Maar 9 van de 10 keer is het gewoon zeg maar met burendag. Dan wordt het eigenlijk aan die kant van de wijk wordt het georganiseerd. 9 van de 10 keer.
Ja, dan is dat een...
Dat.
Ja, precies. Ja, nee, ik snap ook wel hoe
dat
gaat.
Prima, prima.
Ja.
Ja.
Dat is sowieso een leuk winkeltje. Ik kom eigenlijk heel weinig. Ik kom zelf weinig in deze buurt, maar
het is een hele mooie wijk. En ja. De locatie zit er gewoon mooi. Want ik kan gewoon van alle kanten ben ik gewoon zichtbaar.
Ja, precies.
En dat is ook mooi. Ja, en je zit net, ja, net buiten de binnenstad. Op de rand zit je. Dus en ja, en als je eigenlijk googelt, denk ik een van de beste bloemen is vanuit Den Bosch.
Echt?
Dan moet je echt maar googelen.
Ah, oh leuk.
Ja.
Oh, dat is goed om te weten ook.
Ja, ja, als jij bloemen in de bos zoekt, dan kom je eigenlijk altijd bij mij als eerste eruit. Omdat ik gewoon op 4,9 sta met 130 reviews. En dat is voor een bloemist heel erg veel.
Ah, ja, en wat onderscheidt u dan? Of wat, waarom
gewoon de kwaliteit van de bloemen. Dat is het. Ik ga alles rechtstreeks van de kwekers halen. Ik ga niet naar de veiling.
Okay.
Dus dat is een beetje mijn kracht. En ik ben niet zomaar een standaard bloemist. Ik doe gewoon echt alles zelf maken. Ik hoef niks kant en klaar.
Ja,
en de mensen weten dat.
Ja, dat is echt een hart voor de...
Ja. Maar goed, dit doe ik inmiddels 21 jaar, dus...
Oh, wauw. Ja. Hoe bent u dan zo de bloemen ingerold? Hoe is dat ontstaan? Of hoe is dat...
Vroeger ooit een keer stage gelopen bij een bloemist. En toen had ik zoiets van, hé, dat wil ik.
Ja, want is het dan ook als mensen bijvoorbeeld, naast van, ik kom voor een verjaardag, dat u dan meteen weet van, dit is dan een mooie combinatie en dit is dan...
Nou, ze kijken eerst altijd in 1 van de 10 keer zelf even rond wat ze willen. En staan ze niet bij wat ze graag willen hebben. Of ze willen groot wezen, niemand kan maar tot €25 hier aan pakketten staan. En wilden ze duurder of net ook wat, dan maak ik dat gewoon alle minuut. Of ze hebben zelf van een paar bloemetjes dat ze zeggen van, die en die en die vind ik mooi, weet je niet. En dan maken we dat gewoon.
Wat leuk.
Dus,
Oh, dat is interessant. Ik heb eigenlijk nooit een... Nee, ik heb weinig bloemen eigenlijk altijd. Het is een...
En dat is toch zo zonde.
Want ja, klopt.
Al is het maar 3 takjes, het vrolijkt altijd zo op.
Ja.
En ook vooral als je bloemen hebt waar een beetje leven in zit, wat je ziet opengaan, dat soort dingetjes.
Wat is uw favoriete bloem?
Ja, er zijn er zoveel. Dan kom je richting de kerst en dan vind ik vooral de ilex-takken vind ik mooi. Dus er zijn die grote takken met allemaal die oranje of rode bessen. Geweldig.
Ja, die vind ik zelf ook wel mooi.
Per seizoen is dat gewoon anders. Amaryllisbollen vind ik bijvoorbeeld ook mooi. Daar leg je neer, hoeft geen water, hoeft niet in het aarde. En dan groeit gewoon zo mooi. En het gaat open. Ken je denk ik ook wel, of niet?
Ik weet niet. Ik weet niet hoe dat eruit ziet.
Denk, als je zegt, dan dat is dit.
Oh ja.
Ja, juist.
Ja, precies. Ja. Oh ja.
Dat is gewoon geweldig.
Ja.
Ja. Ook al heb je alleen maar één zo'n bol, leg het gewoon ergens neer. En daar zie je gewoon elke keer groeien. Dus dan is het altijd zonde als iemand zegt van, ik heb nooit geen bloemen in huis. Dan denk ik van, hè? Het kan zo vrolijk zijn.
Ja, klopt.
Ja,
als ik bloemen heb, dan word ik ook altijd wel blij van. Dus misschien moet ik dat ook gewoon vaker gaan doen of mezelf.
Ja, en dan hoef je niet te zeggen van, je koopt een hele grote bos, al is het maar 3 takjes of zo. Weet je, nee, er gewoon 3 in een vaas. Hoe geweldig is dat?
Ja.
Dat is gewoon mooi. Dat doen vooral studenten doen dat heel erg.
3 takjes?
Ja, gewoon een stuk of 3 bloemetjes.
Ah.
En dan gewoon in een vaas. Ja, het is niet zomaar een standaard bloem, is niet. Dit niet.
Nee, echt, zo ziet het er ook niet uit, inderdaad. Nee, het voelt ook heel eigen allemaal. Veel persoon, een soort... Heeft een,
daar zit iedereen. Het lijkt net alsof gewoon... aan die kant, begint het leeg te raken. Maar iedereen zegt, het lijkt wel een snoepwinkeltje. Overal mijn losse bloemetjes. Mogen ze ook zelf pakken voor mijn rust. Ik heb niet erg. Mogen ze zelf uitzoeken.
Wat leuk.
En dan,
Ja, mooi.
Ja. En zo net is dat bord wat daarachter staat met die tulpen. Dat is van een klant geweest. Die had daar achter een keuken. En die ging ze weghalen. Toen zegt hij van, kan jij er iets mee? Ik zeg, natuurlijk, kom maar op. Dus we hebben de achterkant weer mee. Dus allemaal dat soort dingen.
Ja, leuk.
Ja. En zelfs als de bewoners zeg maar de tuin snoeien of weet ik veel waar, komen ze altijd vragen, kan jij er iets mee? Nou, prima.
Ja, mogen ze altijd hier?
Ja.
Wat leuk.
Dus
op die manier bent u ook wel echt verbonden met deze omgeving, met de buurt.
Ja. Want net als met hout kunnen ze me altijd blij mee maken. Allemaal met stronken en dat soort dingen. Heerlijk. Want ik leg het gewoon daar allemaal om te drogen.
Ja.
En die vlees wordt allemaal weer gebruikt.
Ja, net als die bloemen dan natuurlijk.
Ja, dat vind ik het leukste. Ja, kerst ook wel, maar Valentijn helemaal. Dat is zo geweldig. Ja, want maar zijn er gewoon de mensen op zich, weet je niet? Dat de mannen of de vrouwen gewoon een bloemetje voor elkaar komen halen, weet je niet? En de ene, die heeft zoiets van, ja, ik hoef geen bloemen, want daar houdt ze niet van. Maar moet ik dat nemen, weet je niet? Dat. Heerlijk, vind ik.
En wat wordt dat dan? Als geen bloemen?
Iets droogbloemen. Ah, ja. Dat ze dat dan pakken.
Ja. En welke bloemen wordt met Valentijnsdag?
Altijd rode rozen.
Ja?
Altijd. En als er rode rozen op zijn, dan gaan ze naar mijn bloemenstal. Dat is van, je maak even een pakket zo, weet je niet.
Oh.
Ja.
Oh, wat
maar
leuk.
Er gaat er altijd heel wat regenen. Oh. Rozen. Echt.
Oh, wat leuk dat mensen dat allemaal...
Ja, maar ja, weet je wat het is? Ik ben bijna één van de goedkoopste dan. Want iedereen vraagt allemaal 5, 6 euro voor een roos. Bij mij was het dit jaar 2,50 euro. Een lange rode roos.
Oh.
En nog sterk ook nog. Maar dat is omdat alles bij de kweker staat.
Ja, het zit niet nog een tussen.
En zij halen alles op de veiling. Dat komt allemaal van het buitenland. Die transportkosten krijg je dan.
Ja.
Dus je bent altijd veel duurder uit.
Ja. En je gaat dan wekelijks naar een kweker om...
Elke dag.
Oh, elke dag?
Elke dag. Elke dag.
En dan begint dan de dag met...
6 uur ben ik weg. Van 6 tot 5 werk ik. Om 5 uur gaat de winkel dicht. De winkel gaat om 9 uur open. En om 5 uur besluit ik de winkel. Eerst was voorheen ook om 6 uur, maar heb ik nou gezegd van... Nou, doe gewoon voor het een uurtje terug. Dat mag wel. Ik loop nou tegen de 60, dus ik mag wel iets terugnemen.
Ja. Zo, van elke ochtend.
Ja.
Wauw, 6 dagen.
Ja, maar weet je, zolang dat jij het leuk vindt, dan haal je daar energie uit.
Ja.
Vind je het niet meer leuk, dan moet je ermee stoppen, zeg ik.
Ja, dat snap ik, ja.
En dan niet over nadenken van, ik ga personeel aannemen en weet ik veel wat. Nee, dat moet je echt niet doen. Het moet altijd jouw eigen winkel blijven. En niet door een ander laten overnemen. Omdat jij dan zo nodig vrij moet zijn. Zo denk ik.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Dit is in ieder geval mijn ding.
Ja,
en,
wat mooi. Ja.
Dus dat is een beetje wat ik voor de wijk betekent. Laat ik het zo zeggen dan.
Ja.
Heel erg bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaat Saskia in gesprek met Petri van Bracht. Gekend zowel dokter van Bracht van huisartsenpraktijk De Muntel. Het dankwoord.
Deze podcast is een productie van Paleis voor Volksvlijt, gemaakt door Saskia de Haas, sound design en muziek door Thomas Klinkenberg, met dank aan Ronald Schenk voor het inspreken, aan Anja Toon en Jet voor hun tijd en inbreng, en de zoete moeder voor het gebruik van de ontbijtzaal en de lekkere koffie. Tot de volgende keer!